Goed. Welkom allemaal bij deze sessie op de Dev Days 2011. Mijn naam is Edwin van Wijk en de man hier naast mij is Bert Edman. En wij gaan samen een presentatie doen vandaag waarbij we gaan kijken hoe je Azure, de cloud computing omgeving van Microsoft, kunt gebruiken in heterogene omgevingen. En wat is dan een heterogene omgeving? Dat is .NET en Java. De presentatie zal bestaan eigenlijk uit twee delen. Ik zal een stuk introductie doen. Daarna pakt Bert het over en die gaat het Java-stuk pakken. En als er een beetje tijd aan het eind is, kunnen we misschien ook nog een demo laten zien. Dit is de agenda. We gaan eerst eventjes het demo-scenario uitleggen aan de hand waarvan we dit willen demonstreren. Daarna gaan we laten zien van hoe kan ik nou Java-applicaties en Java-software draaien in Windows Azure. We gaan ook kijken hoe we gebruik kunnen maken van de storage services van Windows Azure vanuit Java. En daar valt ook SQL Server, dus de SQL Azure valt daaronder. Daarna gaan we kijken hoe we de servicebus kunnen gebruiken om te communiceren over het internet tussen Java en .NET. Want dat is natuurlijk wel een interobsessie. En daarna hebben we nog een stuk wrap-up. En zoals ik al zei, er ligt een beetje aan de tijd ook nog een demo tussen. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Edwin van Wijk. Ik ben sinds 1999 werkzaam bij InfoSupport en ben daar nu werkzaam als IT-architect. Mijn focus ligt vooral op softwarearchitectuur in het algemeen. Mijn expertise ligt vooral op het vlak van Microsoft .NET Framework, dus ik heb niks met Java te maken eigenlijk. Maar ik doe wel vaker dingen samen met Bert, omdat wel veel van onze klanten hebben zowel Java als .NET. En dat moet ook met elkaar kunnen praten natuurlijk. Wij leveren een ontwikkelstraat aan klanten en wat ik veel doe is dat die ontwikkelstraat implementeren bij klanten. En ik ben natuurlijk veel bezig met het Windows Azure platform. Deze sessie is daar eigenlijk een gevolg van. Dan zal ik ook Bert even de tijd geven om zichzelf voor te stellen. Anders dan, staat er ook maar een beetje bij. Dat is ook niet echt heel handig.
Java development, zowel in consulting als in projecten. Ik werk net als Edwin ook sinds 1999 bij InfoSupport. Eigenlijk daarvoor al vanaf 1995 professioneel met Java bezig. In mijn eerste stage tegenaan gelopen en nooit meer losgelaten. Dus dat is al een jaar of 16 inmiddels. Mijn dayjob richt zich op Java, maar mijn nightjob en weekendjob eigenlijk ook. Want naast mijn activiteiten binnen InfoSupport ben ik ook betrokken als bestuurslid of als Java User Group Leader voor de Nederlandse Java User Group. Dat is een verzameling van zo'n 3500 mensen die zich professioneel met Java bezighouden bij eindklanten of bij collega dienstverleners. En daarmee organiseren we ook allerlei events, university-avonden, we organiseren conferenties, een beetje vergelijkbaar met Dev Days, maar dan specifiek op Java uiteraard. En iets kleiner, ik denk dat daar zo'n 1200 man op afkomen. Daarnaast ben ik ook nog betrokken bij Java Magazine. En Java Magazine is van dezelfde uitgever die ook .NET Magazine maakt. Dus het is een klein wereldje. We komen elkaar allemaal regelmatig tegen. En sinds 2008 ben ik door toen nog Sun en inmiddels Oracle onderscheiden met de mooie titel Java Champion. Voor alle evangelisatiewerk en bijdragen die ik in met name de afgelopen jaren heb gedaan aan evangeliseren van Java technologie. En het leiden van die NL Jeugd community.
Goed, zoals gezegd, deze sessie is vooral bedoeld om het gebruiken van Windows Azure vanuit de Java software stack te kunnen demonstreren. En wat wij willen laten zien is wat er op dit moment mogelijk is. En Windows Azure is natuurlijk een Microsoft technologie en daar denk je niet direct aan Java. Maar goed, er zijn ook heel veel mensen die Java doen die ook wel iets met Azure zouden kunnen doen. Nou, dat willen we vooral laten zien. En we willen ook even kijken van wat zal er in de nabije of misschien wel verre toekomst mogelijk zijn. En we willen eigenlijk ook demonstreren dat Java en .NET prima samen kunnen werken. En dan met als daartussen in Azure als cement, wat we gaan demonstreren doen we aan de hand van een demo solution. En die wil ik eens even doorlopen. Wat we hebben bedacht is een fictieve verzekeringsmaatschappij voor ziektekostenverzekeringen. We hebben gezegd, die hebben 2 miljoen klanten. We hebben maar wat getallen uit onze mouw geschud. En wat eigenlijk gebeurt is dat 30.000 claims, dus declaraties, worden per maand ingediend bij die company. En dat zijn claims voor, ik heb iets gekregen van mijn, ik heb medicatie voorgeschreven of ik ben in een ziekenhuis geweest, ik heb een of andere behandeling gehad. Mensen kunnen die opsturen en die worden afgehandeld en al dan niet uitgekeerd of afhankelijk van of dat wordt toegekend of niet. Nou, wat komt daarbij kijken? Die verzekeringsmaatschappij heeft daar heel veel IT voor nodig. Die heeft allerlei services draaien. Hebben een heel groot mainframe hebben ze staan voor de back-office administratie. En ja, je ziet hier al challenges. Wat zijn de uitdagingen daarbij? Veel kosten. Die spullen moeten allemaal in de lucht blijven. En er is ook nog een hoop handwerk bij dat afhandelen van die declaraties. En wat ook nog erg vervelend is, is dat mainframe dat wordt binnenkort niet meer gesupport. Dus ze moeten daar iets mee. Nou, als we dat een beetje op een hoog niveau gaan bekijken, dan zie je er eigenlijk een aantal onderdelen. Er is een website waar mensen zeg maar, individuele claims kunnen indienen. Dat is gewoon een ASP.NET website waar mensen naartoe kunnen. Kunnen ze inloggen, ze kunnen hun claim invoeren en vervolgens wordt die afgehandeld. Dat zit in dat claims checking en processing stuk. Nou, daar zit nu ook heel veel handwerk in. En uiteindelijk moet daar wat in de back-office voor worden geadministreerd. Als onderdeel van dat claims checking en processing verhaal moet ook daadwerkelijk gecontroleerd worden of hetgeen wat mensen declareren, of dat wel echt geleverd is. En want anders kun je natuurlijk van alles gaan declareren. En dat zijn die third parties die we hier zien. Dus we gaan zeg maar vanuit het proces, wordt er misschien gebeld met een ziekenhuis of meneer X wel die behandeling heeft gehad. En is dat het geval, dan is dat geverifieerd. Nou, naast die individuele claims is het ook mogelijk om vanuit een bedrijf, als bijvoorbeeld een bedrijf een collectieve ziektekostenverzekering afsluit voor hun mensen, om in één keer een hele set met van die declaraties in te dienen. En dat is die batch claim service die we daar zien. Nou, toen we hier naar gingen kijken, toen was het eigenlijk het idee dat in dit stuk, daar is heel goed Windows Azure in te passen. Want dat is namelijk waar de schaalgrootte zit. Daar komen al die claims binnen. Het kan best zijn dat de ene maand twee claims binnenkomen en de volgende maand in één keer een miljoen, dat weet je niet. Daar zit natuurlijk een heleboel een heel groot variabel deel in. En Windows Azure is vooral bedoeld om te kunnen op- en neerschalen. Dus dat is vooral het stuk waar we Windows Azure goed zouden kunnen inzetten. Nou, dan gaan we naar een wat technischer plaatje van het hele verhaal. Dit zou je eigenlijk het architectuurplaatje kunnen noemen van wat we uiteindelijk bedacht hebben. Er zitten een aantal onderdelen in die je herkent van het plaatje net. De ASP.NET WebRoll, dat is die website waar mensen dingen kunnen invoeren. Die WCF WebRoll, dat is die batch service waar mensen in één keer een heleboel declaraties tegelijk kunnen instoppen. En wat er eigenlijk gebeurt is als zo'n declaratie wordt ingevoerd. Dan wordt die opgepakt door die WCF WebRoll. En vervolgens wordt die opgeslagen in de SQL Azure database. Dus dat is een grote database die draait in SQL Azure in de cloud. En daar wordt die claim geregistreerd, zo van deze is ingediend. Vervolgens wordt er een opdracht gegeven, die wordt in een queue gezet, waarbij gekeken wordt van nou, deze claim die moet bekeken worden, die moet afgehandeld worden. Dan is er een background worker role. En die background worker role die staat gewoon te pollen op die queue. En die zegt, hey, er is een claim binnengekomen, ik moet die claim gaan afhandelen. Wat die worker vervolgens gaat doen, is die gaat via de Azure App Fabric Service Bus, dat is zeg maar de connectivity tussen verschillende services over het internet, gaat die vragen bij, in dit geval prescription records, dat is voorgeschreven medicatie bij een apotheek, of patient records, dat is een ziekenhuis, om te kijken of die zorg die is gedeclareerd daadwerkelijk is geleverd. Dat betekent dus ook, dat zijn die third parties. Dus we gaan ervan uit, dit systeem werkt met services die door andere mensen zijn gebouwd bij een bedrijf, staan ook bij hun in het netwerk, achter firewalls en al dat soort grappenmakerij. En om die toch te kunnen gebruiken binnen dit scenario, hebben we dus die servicebus nodig. Nou, dat is eigenlijk het verhaal, dat als dan uiteindelijk wordt teruggegeven, ja, die zorg is geleverd en ja, dat is, kan toegekend worden. Dan zal uiteindelijk die worker role in de database zeggen, deze claim is afgehandeld. En vervolgens zullen de mensen bij Insucorp, dat is de naam van die verzekeringsmaatschappij, die zullen dan zeg maar in de back-end gaan uitbetalen of niet uitbetalen en een brief sturen van nou, dat klopt niet wat u heeft gezegd. Of dat is eigenlijk het afhandelen van de claim daadwerkelijk. Nou, deze hele solution die hadden we ooit al eens een keer gebouwd in het kader van een proof of concept met Windows Azure. En dat was helemaal .NET. Dus alles was gebouwd met .NET. En dat werkt dus ook allemaal prima samen, omdat Azure en .NET, ja, je programmeert gewoon .NET in Azure. En de uitdaging voor ons was juist om te zeggen van nou, we willen daar een soort hybride model van maken. Dus in dit geval, je ziet een aantal iconen verschijnen. Een aantal dingen zijn nog steeds .NET. Maar die worker role, dat is eigenlijk de spil in het hele verhaal, daarvan hebben we gezegd, nou die gaan we in Java doen. Dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van de hele solution. En een van die third parties, we doen ook net of die al een Java service hadden. Dus dat is eigenlijk zeg maar waar je echt het interop scenario ziet. Waarbij je dus ziet dat Azure zowel vanuit .NET als vanuit Java wordt gebruikt. Nou, dan geef ik het stokje eigenlijk over aan Bert. Die .NET spullen zullen we verder inhoudelijk niet zo gaan behandelen. Alleen die prescription records. Het gaat nu vooral over wat moeten we nou doen om deze Java componenten in Windows Azure te gaan draaien.
Okay. Kan ik al te horen? Ja, dat klinkt goed. Ik zag Java logo's, dus dat is mijn cue. Dankjewel. Nou, ik heb een aantal uitdagingen voor de boeg. Want naast Advanced AVA, het is de spil van de hele oplossing. Dus daar moeten we wat voor verzinnen. Betekent het ook dat ik eigenlijk eerst maar eens voor elkaar moet krijgen om überhaupt Java in Azure aan de praten te krijgen. En vervolgens zie je dat eigenlijk zowel die workerrol als die patient records service eigenlijk aan alle Azure services hangen. Je ziet de servicebus, je ziet de queue, je ziet SQL Azure. Dus ik moet ook eerst de zeg maar, API's hebben om vervolgens daarmee te kunnen praten en informatie te kunnen uitwisselen. Nou, om dat voor elkaar te krijgen focussen we ons eerst maar eens even op die worker. En dan in eerste instantie om überhaupt Java aan de praat te krijgen in Azure. Ja, Java en Azure, niet zo'n hele voor de hand liggende combinatie zou je zeggen. Een jaar geleden was dat zeker zo. Totdat volgens mij was het op de PDC-conferentie die in november afgelopen jaar werd gehouden, werd gezegd dat naast .NET ook PHP en Java first class citizens op het Azure platform zouden worden, zoals dat zo mooi heet. Alleen first class citizen en first class citizen is niet altijd hetzelfde. En nou, daar zijn we denk ik ook wel meteen een beetje tegenaan gelopen. Want je verwacht, oké, als je Java wil gaan draaien in Azure, dan zal Azure waarschijnlijk allerlei Java services aan gaan bieden. Om vervolgens ja, Java componenten in te kunnen gaan draaien. Nou, dat is eigenlijk niet het geval. Dus als ik met mijn Java bril op naar Azure kijk, dan zie ik eigenlijk een infrastructure as a service, als dat zo mooi heet. Ik zie eigenlijk een VM, gewoon een Windows image wat in de cloud draait. Maar daar heb ik geen Java runtime op. Ik heb daar geen application server, ik heb daar geen webserver waar ik gebruik van kan maken. Dus mijn eerste uitdaging was eigenlijk om een, daar de boel überhaupt maar eens aan de praat te krijgen. Eigenlijk om een runtime te creëren zodat ik daar bovenop Java services zou kunnen gaan maken. Nou, als we dan in Java termen denken, dan heb je een aantal zaken nodig. Ik heb een Java runtime omgeving nodig. Dus een Java development environment of een, in ieder geval een virtual machine waarin ik mijn Java kan gaan draaien. En verder heb ik afhankelijk van hoe stevig ik die applicatie wil maken, kan ik ofwel vanaf de command line bij wijze van spreken een Java applicatie aftrappen, die dan al zijn eigen resources zeg maar, moet managen. Of ik kan gebruik maken van een aantal voorzieningen die we in een Java landschap hebben, namelijk een webcontainer, wat je kunt vergelijken met zeg maar, een IIS, met wat diensten eromheen. Of nog steviger de application server, waar eigenlijk ook alle transactionele functionaliteit in zit. Waar resource management in wordt gedaan, waar je massaal mee kunt gaan schalen, waar je persistence mee kunt regelen, al dat soort zaken. En dat is natuurlijk de grootste uitdaging en die uitdaging hebben we ook maar meteen opgepakt. Als we dan toch gaan doen, dan maar meteen voor die application server. Dat is in ieder geval niet voor niks geweest. Als ik die dingen aan de praat zou krijgen, of in ieder geval als ik ze bij elkaar heb, dan moet ik ze nog kunnen packagen, want vervolgens kan ik alleen maar Azure packages uploaden natuurlijk naar de cloud. Dus ik moet dan van al die dingen moet ik nog een package maken. Als ik dat helemaal met de hand zou moeten gaan doen, dan was ik wel even bezig. Dus gelukkig zijn er wel wat initiatieven her en der waarop ik zeg maar, kan verder bouwen. En een tweetal van die initiatieven die zie je hier. De eerste is de zogenaamde Windows Azure Starter Kit voor Java. Ik moet altijd even goed naar de naam kijken, want er komen zo nog veel meer van dit soort kits en die heten bijna allemaal hetzelfde. Het verschilt meestal één woordje. Dus laten we goed kijken over welke we het hebben. Die Windows Azure Starter Kit voor Java is een hele mond vol. Wat het eigenlijk is, is het een verzameling van Apache End taken, waarmee je zeg maar, de Microsoft Package Utilities kunt aanroepen die eigenlijk al in de Azure SDK zitten. Dus met deze End extensie kan ik de CSPack, of de CSPack.exe kan ik daarmee aanroepen. En ik kan de configuratie daaraan doorgeven. Ik weet niet of jullie bekend zijn met End. Maar End is een manier om zeg maar, bouwinstructies te geven, zodat je als een groot beeldscript te kunnen zien. En met dat beeldscript kan ik zeg maar de builder de opdracht geven om nou, een aantal bouwtaken voor mij te doen. En een daarvan is dus het aftrappen van die CSPack tool. Nou, met deze kit kan ik dus vanaf de command line kan ik packages gaan maken. En dus als ik mijn JDK en mijn application server package in zo'n Azure package, dan ben ik al een heel eind op weg om die eerste horde te nemen. Dat hebben we nog één stap makkelijker gemaakt, want ondertussen was ook een tweede project uitgekomen. Dat heet het Windows Azure Plugin for Eclipse project. En het voordeel daarvan is dat ik eigenlijk nu niet meer tot de command line ben aangewezen, of dat ik ook niet meer een beroep hoef te doen op Visual Studio als Java developer, wat toch een beetje een vreemd gevoel is altijd. Dus ik kan me nu richten op zeg maar de Java development tool die ik eigenlijk altijd al gebruikte, namelijk Eclipse. En in Eclipse heb ik vervolgens die starter kit functionaliteit middels plugins tot mijn beschikking gekregen. Dus ik kan nu gewoon met een rechte muisknop of op het droppen knopje te drukken, kan ik dingen voor elkaar krijgen in plaats van dat ik naar de command line word terugverwezen. Nou, denken de meeste mensen altijd wel dat Java developers graag op de command line werken, maar ik ben het tegendeel daarvan. Ik klik liever op wat icoontjes. En wat wel aardig is om te weten, is omdat het zeg maar een heel dun laagje over die development tools van Microsoft zelf heen is, is die starter kit niet platform onafhankelijk. Dus als je hiermee wil gaan ontwikkelen, dan heb je nog altijd iets van een, in dit geval ik werk op een Mac, dus ik heb iets van een image nodig, een Windows image nodig om die development op te gaan doen, om die packages te kunnen maken. Ik heb begrepen dat Microsoft ondertussen bezig is om die CSPack tool te porten, want dat is eigenlijk het enige wat ze hoeven te doen. Die CSPack tool te porten naar zowel de Mac als Linux, om zo ook zeg maar andere platformen in staat te stellen om die packages te kunnen maken. En omdat het alleen maar die CSPack tool is, hoeft het ook niet zo'n grote klus te zijn. Nou, als je hiermee aan de slag wil, dan ga je naar CodePlex en daar is die Windows Azure Starter Kit voor Java te vinden. Nou, die kan je downloaden. Maar je kan het ook in één keer doen door als je meteen voor die Eclipse plugin gaat. En wat je dan nodig hebt is uiteraard een Eclipse installatie. En binnen Eclipse zit een optie om nieuwe software te installeren of eigenlijk plugins te installeren van het internet. En als je daar deze URL intypt, dan downloadt hij zeg maar automatisch de Windows Azure plugin voor Eclipse. En installeert die in je ontwikkelomgeving. Als je dat ding dan vervolgens start, dus je zegt een nieuw project. Ik zie een beetje blijven zoomen, want anders is het niet heel goed leesbaar. Dan heb ik er een nieuwe projectoptie bij gekregen. Dat is een zogenaamd Windows Azure Project. En nou, daar zit één keuze onder, namelijk het Windows Azure Project. En als ik daarop klik, dan maak ik een nieuw project aan. Dan vervolgens op Next. En dan krijg ik vervolgens wat configuratie. Dus ik kan het een mooie naam geven. Ik vond My First Azure Project wel gepast. En ik kan meteen al wat Azure configuratie doen, want ik kan hier onderin aangeven hoeveel roles ik wil, welke role type dat moet zijn. En ik kan nog wat aangeven over hoeveel instances en de VM size en dat soort zaken. Er zitten kleine wizards voor in. Vervolgens klik ik op finish. En dan heb ik een nieuwe projectstructuur gekregen in Eclipse. Die zal ik hier even laten zien. Beetje leesbaar. Dus eigenlijk rolt hij hier een compleet project voor mij uit met daarin een, eigenlijk de hele basisopzet voor hoe die worker inhoud eruit ziet. Dus je ziet onderaan zie je de worker role staan met daarin de app root. En in die app root kan ik vervolgens files gaan zetten om straks te gaan deployen. En je ziet ook een aantal tools. Nou, wacht, ik heb er volgens mij nog een highlight. Je ziet meteen wat extra tools. Je ziet emulator tooling, waarmee je zeg maar, door op een command scriptje te dubbelklikken, je automatisch de local emulator voor Azure kunt starten. En dan deployt hij dit project in die local emulator. Er zit uiteraard de worker contents in. En daar kan je dus zelf files gaan bijzetten. Dat ga ik zo meteen uiteraard ook doen. En als laatste zien we hier de Azure configuratiefiles. En daarin kan ik dus nog verdere configuratie toevoegen. Ik kan endpoints configureren. Ik kan aan die ik kan eventueel mijn role indeling nog aanpassen. Ik kan aangeven wat ik in de lokale Azure computer wil deployen, of wat ik naar de cloud wil deployen. Nou, dat laat ik zo meteen nog wel in verder details zien. Dit project moet je eigenlijk zien als een soort van deployment project. Dus hierin stel ik mijn deployment samen. Ik ga hier niet mijn Java development in doen. Dat kan ik in een apart project doen. En vervolgens kan ik die applicatie in dit project slepen. En dan kan ik die package die ik daarmee creëer, die deploy ik naar de cloud. Nou, we hebben een kaal project, nog steeds niks voor Java geregeld. Het enige wat ik nu zeg maar te pakken heb, is een manier om in mijn favoriete IDE een development of een deployment project te maken. Maar ik heb nog steeds geen Java runtime voor Azure. Als ik dat wil doen, dan download ik gewoon de laatste Java Development Kit bijvoorbeeld van de website van Oracle tegenwoordig. En die Java Development Kit die komt met een installer. En dat is meteen lastig, want die installer die kan ik niet zeg maar headless draaien. Dus de truc hiervoor is om die installer op je lokale machine een keer uit te voeren. Dan heb je een Java runtime geïnstalleerd. En die folder die dan aangemaakt is, die zip je. En dat zipje sleep je in het project. Dus een beetje een rare workaround om aan zo'n ontwikkelomgeving te komen. Dat is eigenlijk de enige manier, want ik heb geen headless install. En ik kan in de cloud, dus het is een beetje lastig om next finish te klikken. Dus je moet wel even deze workaround doen. Naast de Java runtime omgeving, en ik kies hier expliciet voor de JDK, wat de development kit is, daar zit ook de compiler en dat soort dingen in plaats van de JRE, wat de runtime omgeving is, daar zit alleen de virtual machine in. En dat doe ik omdat er een aantal van mijn Java Enterprise componenten die ik straks wil gaan draaien, die hebben runtime compilatie nodig. Bijvoorbeeld als ik JSP's, Java Server Pages ga gebruiken, dan wordt er runtime van die JSP in Servlet gecompileerd en die wordt uitgevoerd. En daar heb ik de compiler voor nodig. Dus ik heb onder die application server de JDK nodig in plaats van de JRE. Nou, verder heb ik dus een runtime omgeving nodig. Ik zou het met de JDK alleen af kunnen als ik gewoon een simpele command line app zou starten. Maar als ik spannendere dingen wil, ja, dan heb ik dus of een web runtime of nog veel meer, een complete application server nodig. Dus ik heb gekozen voor een complete application server en wel de modernste die we vandaag de dag hebben. Namelijk die is gebaseerd op Java EE 6, de laatste editie van Java Enterprise Edition. En ik heb gekozen voor Oracle Glassfish, de open source, application server van Oracle. En het mooie daarvan was, dat ding komt als een zipje. Die is een hele eenvoudige folderstructuur, dus die kan ik ook straks heel gemakkelijk in Azure neerzetten. Dus hier hoef ik geen uitgebreid installatieproces door om nieuwe instances aan te maken enzovoort. Nou, allebei die zipfiles die ik dan heb, dus de jdk.zip en glassfish.zip, zeg maar, die moet ik vervolgens in de AppRoot contents van de worker plaatsen. Dan package ik hem dus straks eigenlijk mee in de package die ik naar de cloud ga sturen. Nou, die JDK die is ongeveer 80 MB groot en Glassfish ook. Dus mijn package wordt daar automatisch een stuk groter van. Dus dit is misschien leuk om één keer te doen. Maar daarna is het niet meer leuk, want alleen het uploaden van je package duurt al lang. En daarnaast is het natuurlijk een beetje zonde van alle megabytes die je staat te verstoken. Dus een alternatieve manier straks om dit uit te gaan rollen is door deze jdk.zip en die glassfish.zip ofwel op een public URL neer te zetten. Je zou gewoon naar een website kunnen gaan waar je grote files neer kan gooien, een van de bucket of zo. Of je gooit ze in de Azure Blob Store en je downloadt ze uit de Azure Blob Store. Het voordeel daarvan is dat waarschijnlijk die verbinding van zeg maar tussen die Blob Store en mijn cloud instance die uitgerold gaat worden, dat die wat dikker zal zijn dan de verbinding die je normaal gesproken hebt als je het van je eigen machine gaat proberen. Dus de Blob Store is waarschijnlijk de aangeraden optie om dit in uit te rollen. Nou, ik zei al, je gooit ze dus in je AppRoot. Dus eigenlijk wat ik heb gedaan is onder de AppRoot heb ik een foldertje aangemaakt, die heb ik runtime genoemd. En daarin heb ik dus mijn glassfish.zip en mijn jdk.zip neergegooid. Nou, dan heb ik de runtime meegepackaged. Dan moet ik uiteraard ook nog de applicatie meepackagen die ik straks wil gaan draaien. Dus ik wil dat worker ding, die wil ik gaan maken. Dus ik bouw een apart Java project waarin ik die worker content zeg maar bouw. Daar gaan we zo meteen wat uitgebreider naar kijken, want daar ga ik natuurlijk gebruik maken van de Azure SDK's. Maar als ik dat ding heb gebouwd, dan exporteer ik dat in een Java EE deployment format. Bijvoorbeeld een WAR file, wat staat voor Web Archive. Of een IR file, wat staat voor Enterprise Archive. Afhankelijk van wat er precies in zit, wordt het het een of het ander. En dat warretje of dat IR-file, wat eigenlijk gewoon onder water gewoon een zip-file is, die gooi ik ook weer in mijn AppRoot. Dus ook hier geldt, ik maak nog een foldertje aan onder die AppRoot, noem ik MyApp bijvoorbeeld. Je mag het een andere mooie naam geven. En daar zet ik dus die WebArchive, die kopieer ik daar ook in. Vervolgens moet ik zorgen dat als die package straks geüpload is en mijn instance opgestart wordt, dan heb ik een soort van autorun-achtig iets nodig. En Azure heeft daar een aantal opties voor en een daarvan is de zogenaamde startup command die je kan draaien. Dat is een scriptje wat afgaat op het moment dat mijn instance wordt uitgerold en voordat die instance voor de eerste keer wordt gebruikt. Dus ik moest even mijn roestige DOS-programmeerskills van 1989 uit de kast halen om daar wat van te maken. Want ik moet een aantal stappen doen voordat die instance live kan. Ik moet die zipjes van die runtime, die moet ik uitpakken en in bepaalde folderstructuur neerzetten. Ik moet wat dingen op het pad goed zetten, zodat ze elkaar ook kunnen vinden. Ik moet eventueel nog wat driver libraries die ik nodig heb op de juiste plek in de application server structuur kopiëren. Ik moet die application server opstarten. En vervolgens moet ik nog wat configuratiewerk doen, want ik rol natuurlijk een schone application server uit. En op die application server heb ik misschien wel data sources, connection pools, allerlei andere vormen van configuratie nodig voor een beetje stevige enterprise applicatie. En dat moet ik dus ook doen voordat het ding live kan, sterker nog, voordat mijn applicatie erop gedeployed kan worden. Want anders dan krijg ik errors tijdens het deployen van de applicatie, namelijk dat die bijvoorbeeld een data source of een connection pool niet kan vinden. En de laatste stap is dus om die applicatie te deployen. En daar hebben we gelukkig bij de meeste application servers een heel mooi mechanisme voor. Want de meeste application servers hebben een soort van auto-deploy directory. Daar kan je gewoon een file inkopiëren terwijl die draait. En dan stofzuigert hij dat ding naar binnen en dan pakt hij hem uit en dan explodeert hij hem zeg maar in zijn webstructuur. En dan is die applicatie automatisch gedeployed en geregistreerd in de applicatieserver. Dus dat soort mechanismen kan ik nu mooi gebruik van maken. Nou, daar krijg je een aardig scriptje van. Ik zal er eventjes een paar dingetjes van laten zien. Het eerste wat ik hier doe, ik zal je niet precies de hele commando besparen, maar het eerste wat ik doe is, je ziet wat voorbeelden van dat ik uit de Azure Blob Store die JDK en die Glassfish zip download. Dus dat scheelt weer een megabyte uploaden en het downloaden hiervan gaat een stuk sneller. Vervolgens zie je een tweetal stappen om de boel te unzippen. Dus ik zet eerst de JDK op zijn plek neer, vervolgens pak ik de applicatieserverstructuur uit. Dan kopieer ik een JDBC-driver, de Microsoft JDBC-driver, in de directory-structuur van de applicatieserver, zodat ik daar een connection pool op kan creëren. Dan kopieer ik mijn applicatie naar die auto-deployment directory toe. Ik start de applicatieserver, dat is op de onderste regel. En ik geef vervolgens een filetje mee. En in die file staan nog een hele batterij aan commando's om de applicatieserver te configureren. Dus daar creëer ik een connection pool. Ik maak op die connection pool een data source, zodat mijn applicatie, als die gedeployed wordt, wat ongeveer parallel daaraan loopt, dat hij dan meteen die data source ziet en hem kan gebruiken. En ik heb netjes commentaar in mijn command file gezet, zoals het hoort, uiteraard. Ja. Heel goed. Nou, als ik dat voor elkaar heb, dan moet ik nog een paar kleine dingetjes doen. Eén daarvan is dat ik de Azure-configuratie nog iets verder aanpassen. Ik wil namelijk zometeen connectie kunnen leggen naar allerlei poorten van die applicatieserver. Dus ik moet die poorten beschikbaar maken in de firewall die eigenlijk op dat image staat. Standaard draait bijvoorbeeld de webserver van Glassfish draait op poort 8080. En poort 8080 is op afstand niet bereikbaar van dat image. Dus ik zal een rule moeten aanmaken waarin ik bijvoorbeeld poort 80, de webpoort, map op poort 8080 van Glassfish. En zo heeft Glassfish nog een aantal endpoints die gemapt moeten worden waarvan die zelf gebruik maakt. Of waarvan sommige Java-technologieën die ik misschien wil gaan gebruiken, die moeten daarbij kunnen op afstand. En dus moeten ze op de firewall van Azure geconfigureerd worden. Dus meteen ook wel een aandachtspuntje. De meerdere applicatieservers voor wat geavanceerdere dingen hebben al gauw zo'n 4 tot 10 poorten die open moeten. En er zijn best wel wat restricties die Azure stelt aan het aantal endpoints wat je kunt configureren. Uit mijn hoofd zijn het er volgens mij 5 die je mag opgeven. Dus dat betekent dat je wat selectief moet gaan strippen in welke poorten en diensten je wel of niet naar buiten toe aan wilt bieden. Een van de poorten bijvoorbeeld die wordt aangeboden is bijvoorbeeld de management console. Nou, ik kan me voorstellen dat als je één applicatie in die applicatieserver deployt, maar verder daar niks meer aan doet, dat je die management console niet nodig hebt, dus dan kun je dat endpoint bijvoorbeeld al vergeten. Nou, die endpoints die kan ik configureren met behulp van een wizard. Dus ik ga naar mijn project properties en ik ga daar naar mijn Windows Azure Roles. En dan kan ik op edit klikken. En als ik dat ding heb geedit, dan kan ik hier endpoints netjes toevoegen met een wizardje. Ziet er heel eenvoudig uit. Doe het nog. En daar zie je dat ik gewoon kan zeggen van mijn public port 80 moet mappen naar de local port 8080. Waar Glassfish op zat te luisteren. Nou, dus één voorbeeldje en dat kan ik ook doen voor de 3-4 andere poorten die ik nog open moet zetten. Nou, als ik dit heb gedaan, dan heb ik eigenlijk alle configuratie en alle runtime zaken die ik nodig heb, heb ik dan af. En dan kan ik met behulp van die scriptjes die je net zag, kan ik ofwel een deployment doen naar mijn local Azure omgeving, of ik kan een ander vinkje zetten en dan kan ik een deployment package maken wat ik in de cloud kan uploaden. En dan ga ik naar de Azure portal en dan upload ik daar de configuratiefile en de package. En vervolgens kan ik hem via de portal kan ik hem starten. Nou, vervolgens kan ik dat ding draaien als ik hem heb geüpload naar de cloud bijvoorbeeld. En je ziet hier een typische Hello World. Daar begin je als Java developer toch eigenlijk altijd mee. En in die Hello World, als je naar de URL kijkt, dan zie je dat je daar een Cloud App URL ziet. Dus dit is een Glassfish pagina met een stukje dynamische code. Namelijk, je ziet een JSP pagina op het einde van de URL. Dat betekent dat die JSP pagina die wordt opgepakt door de JSP compiler. Hij weet de Java compiler te vinden. Hij compileert dat ding in het geheugen naar een servlet. En die servlet die geeft HTML output die je hier vervolgens op het scherm ziet. Dus als we deze pagina te zien krijgen, dan weten we dat bij de uitrol de JDK goed geïnstalleerd is. Glassfish goed geïnstalleerd is, opgestart is, geconfigureerd is. En dat ze elkaar ook vervolgens weten te vinden en dat het dus werkt. Heeft me wel een aantal nachten uitzoekwerk gekost, voordat je precies al die scriptjes en configuratiedingen goed had. Maar uiteindelijk heb je dan wat je eigenlijk nu voor elkaar hebt, is dat je Azure hebt omgesmurfd van een infrastructuur as a service voor Java naar een platform as a service met je eigen spullen, zou je kunnen zeggen. Dus nou, een reden om blij te zijn. We hebben nu een full-blown Enterprise Java Application Server in Azure draaien. Nou, we zijn er nog niet, want dit was alleen maar het configuratiewerk. En nu kan ik eindelijk beginnen om vervolgens die solution die Edwin net toelichtte, om te gaan bouwen naar Java. Als ik dat wil gaan doen, dan heb ik al vrij snel te maken met een aantal Azure services die ik moet gaan afnemen. Een van de eerste dingen die ik moet doen is bijvoorbeeld naar die queue gaan. Want in die queue worden die claims ingeschoten. En ik moet dus aan die queue gaan vragen, zijn er berichten die je kan gaan processen. Nou, daar heb ik een API voor nodig. En gelukkig bestaan die API's. Er bestaat iets als de Windows Azure SDK voor Java. Ik zei net al die namen lijken een beetje op elkaar. Er zitten allemaal wel Windows Azure, iets met SDK in. En dan ergens voor Java tussen. Alleen de URL's die erbij horen, die verschillen nogal. Dus op basis daarvan kan ik ze uit elkaar houden. Dit is een open source project, windowsazure4j.org. En er zitten een tweetal contributors in. Een Frans-Chinees bedrijfje wat dit heeft gebouwd. En Microsoft die hier wat funding en wat technical guidance voor ter beschikking heeft gesteld. En het resultaat hiervan is dat er dus een SDK is met een aantal classes erin waarmee ik naar de Azure Storage Services kan connecten. Nou, wat kan dit project? Het is open source. Dat is altijd aardig, want dat betekent dat ik ook de sources kan downloaden en er eventueel nog wat aan kan rommelen. Dat bleek niet geheel onhandig te zijn, maar daar komen we zo meteen nog wel op. Er zit, nou, op de website staat uitgebreide SDK-documentatie en sample applications bij. Nou, dat viel allemaal wel een beetje tegen. Ook het forum wat erbij zit, daar zie je in de afgelopen 2 jaar 2 berichtjes gepost of zo, zonder antwoord. Dus dat beloofde niet heel veel goed. Dus dat betekent dat je toch wel wat eigen uitzoekwerk in zit. Maar goed, ik heb hiermee wel een aantal classes waarmee ik tegen blobs, tables en queues aan kan praten. Dat is precies wat ik nodig heb voor mijn solution. Dus ik was hier eigenlijk best blij mee. Hoe ziet het er qua architectuur een beetje uit? Nou, vrij eenvoudig. Ik heb mijn Java-applicatie bovenin. De Java-applicatie die kan met die SDK, heeft hij wat classes om tegen blobs, tables en queues aan te praten. Onder water wordt dat omgesmurfd naar REST calls. En via die REST calls wordt het tegen de services in Azure aangesproken. Dus als je nou echt nog een aantal regenachtige zondagmiddagen open hebt, dan kun je gewoon zelf gewoon URL's in elkaar gaan zitten knutselen met REST of met een REST client. En vervolgens kun je de meeste Azure services wel afnemen, want die hebben tegenwoordig allemaal ook een REST interface. Dus dat is wel heel, heel aardig. Qua vooruitzichten ziet deze SDK er ietsje minder uit. Er was heel veel ophef gemaakt, een beetje begin 2010, dat die zou komen. Nou, toen was hij er ook in versie 1. Het was een hele uitgebreide roadmap, staat er op de website. Want versie 2 werd daarin aangekondigd. Die zou rond november 2010 komen, de PDC. En ik denk dat die daar ook wel gedemoed is. En nou, rond die tijd was Azure 1.2 eigenlijk uit. Inmiddels zitten we op 1.4.1, als ik me niet vergis. Maar eigenlijk zijn er nog nooit meer updates geweest na november 2010. Dus je moet het doen met wat je hebt. Het werkt nog steeds. Alleen alle extra functionaliteit die er in latere versies van de SDK is bijgekomen in Azure zelf, ja, daar heb je geen classes voor. Dus dat betekent dat je dan zelf wat in Java en in REST moet gaan zitten hacken om die dingen eventueel af te kunnen nemen. En ja, de roadmap is leeg. Dus de verwachting is ook niet echt dat er hier nog nieuwe versies van gaan uitkomen. Het gerucht gaat wel dat Microsoft zelf bezig is om vanuit hun Interop Labs met een eigen SDK te komen. Dus dit is dan een leuk open source projectje om wat in te oefenen. En dan komt er straks wellicht hopelijk een officiële Java SDK van Microsoft. Die Windows Azure SDK, dat is puur Java. Het is gewoon REST dingetjes aan elkaar sleutelen, zei ik net al. Dus daar heb je niet heel veel bijzonders voor nodig. Dus die SDK zelf is Java en hij heeft een aantal dependencies. Nou, het lijkt een hele lijst. Maar als ik hier al zeg maar doorheen kijk met een wat meer ervaren Java blik, dan zie ik hier voornamelijk heel veel afhankelijkheden staan die te maken hebben met wat parsen van XML, parsen van wat HTML of HTTP-achtige dingetjes. Het kunnen doen van juiste aanroepen naar bepaalde URL's. Wat logging, dat soort zaken, attachments, maar niet hele spannende dependencies waar je bang van wordt als je een enterprise Java applicatie wil gaan maken. Dit zijn allemaal dingen die je al vrij snel nodig gaat hebben als je restachtige dingen zou willen gaan doen in Java. Dus met mijn architectenbril op zou ik dit niet tegenhouden als we dit in productie zouden willen gaan gebruiken. Het andere mooie is, het is allemaal puur Java, dus ik heb hier geen Windows systeem voor nodig om deze SDK te gebruiken. Ik kan ook, als ik bijvoorbeeld een Java-service heb draaien in productie die op Linux draait, wat natuurlijk niet heel ongebruikelijk is, dan kan ik dus deze SDK ook gebruiken om daarmee te connecten aan queues en ook daarmee interop te doen naar Azure. We hebben het over storage gehad, maar dan met name over queues, blobs en table storage. En nog niet over SQL Azure. En SQL Azure is eigenlijk een verhaal apart. Daar heb je eigenlijk niet een aparte SDK voor nodig. Want in de gewone Java-distributie hebben we al zoiets als JDBC. Een Java Database Connectivity API. Dat is een van de core API's die we op het Java-platform hebben. En met behulp van de standaard JDBC-driver voor SQL Server, die Microsoft gewoon zelf shipt, die je gewoon van de website kan downloaden of van de CD van SQL Server af kan halen. Daarmee is het dan mogelijk om aan SQL Azure te connecten vanaf eigenlijk je lokale machine of vanaf de cloud te connecten naar SQL Azure. Het is een beetje lastig om die connection string in elkaar te vogelen. Dat heeft me een uurtje of twee gekost voordat ik dat goed doorhad. Maar goed, ik zal die kennis met jullie delen. Dus na deze presentatie is het niet meer moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Dus eindelijk kunnen we gaan kijken naar een stukje implementatie. Die worker die bestaat eigenlijk uit twee aparte services. Ik heb hem opgesplitst in twee services. Eentje die zeg maar die queue staat te pollen op zoek naar binnenkomende claims. En de andere service die staat eigenlijk de servicebus te pollen op zoek naar zeg maar goedgekeurde of afgewezen approval requests van ofwel de hospital ofwel de pharmacy service. Ik heb in Azure dus een volledige Java EE6 application server neergezet. Ik zei al, dat is de laatste versie van het Enterprise platform. En dat stelt mij meteen in staat om gebruik te maken van een aantal hele geavanceerde features van Enterprise Java. Waar ik zeg maar relatief weinig code voor nodig heb, maar die op de achtergrond wel heel veel dingen voor mij doen. Dus ik kan nu gebruik maken van Enterprise Java Beans 3.1 met timer services. Dus ik kan één methode met een annotatie zeg maar annoteren. En dan krijg ik daar automatisch een timer voor terug die één keer per zoveel tijd polt en transactioneel die queues uitleest. En daar netjes volledige exception handling, transactiecommits en dat soort zaken op zet. Dus dat scheelt me heel veel programmeerwerk. De bedoeling is dus dat deze applicatie meegedeployed wordt naar de cloud. Die worker draait echt in Azure. En in Azure maakt hij dus gebruik van de Azure Services, Queue Storage, SQL Azure en de Servicebus. Voor die Servicebus heb je overigens nog geen API voorbij zien komen. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Eerst maar eens een stukje code. Nogmaals, ik zal niet alle details van die code ingaan, maar het is puur om je een beeld te geven van hoe het ongeveer werkt. Met behulp van die SDK krijg ik de beschikking over een aantal classes waarmee je kan connecten aan die queue. Ik heb zoiets als een queue storage client object. Dat ding dat laat ik wijzen naar een bepaalde URL waarop die queue staat te luisteren in Azure. Daar moet ik wat configuratieinformatie aan meegeven, zoals de hostname van de queue. En een accountname en een geheime key om te kunnen connecten. Ik zet er een of andere policy op hoe die messages uit die queue wil lezen. Dus hoe lang die erover doet voordat hij zeg maar opgeeft. Ik geef de queue naam mee waaraan ik wil connecten. En vervolgens krijg ik een queue object terug. En dan kan ik uitvragen van nou bestaat die queue? Als die nog niet bestaat dan kan ik hem eventueel zelf aanmaken. En als die al wel bestaat dan connect ik aan de bestaande queue. Dus op zich helemaal geen spannende code. Dat verwacht je ook niet bij je connecten aan een queue. Maar op deze manier wel heel gemakkelijk voor mij als Java developer om van die diensten gebruik te kunnen maken. Wel aardig, die key die je nodig hebt, die vind je terug in de management portal. Als je naar de queue service gaat in de management portal en je gaat naar de properties daarvan, dan kun je op dat view knopje drukken en dan krijg je dus die key, wat zo'n ding is zeg maar te zien, waarmee je toegang kunt krijgen tot de queue. Als ik de queue wil pollen, dan maak ik gebruik van mijn EEB-timer. En dat is eigenlijk een hele eenvoudige stukje Java-code. Waar ik met één annotatie, die addSchedule die je hierboven ziet staan, kan ik zeg maar een timer in de applicatieserver aanmaken in memory. Dus dat betekent persistent is false. Een in-memory timer die ieder uur, iedere minuut en dan iedere 10 seconden daarvan zeg maar een call naar deze methode doet. En in die methode probeer ik in een try-catch die queue uit te lezen. Dus ik zeg queue.getMessage. Nou, dan krijg ik wel of niet iets terug. Dat probeert die 5 seconden vanwege die retry policy. Als ik niks terugkrijg, dan is die message 0. En dan valt hij uit deze try-catch en dan probeert hij het 10 seconden later weer opnieuw. En als hij wel wat terugkrijgt, dan zie je daar de process claim methode staan. En die process claim methode die geef ik de message mee. En uit die message dan de content als een string. Het uitwisselen van die messages, daar hebben we een XML-formaat compleet met allerlei mooie schema's voor bedacht. Dat is een vrij complex ding. En die vraag ik eigenlijk, die getContent en string, die haalt eigenlijk de ruwe XML-data uit dat bericht. En die gooi ik in die processClaim-methode. Dat is een van mijn eigen methodes uiteraard, waarin ik dat ding uit elkaar ga trekken. En vervolgens ga ik hem natuurlijk in die database persisten, enzovoort, enzovoort. Als dat allemaal goed gaat, dan kom ik op de volgende regelcode. Dan zeg ik tegen de queue, gooi deze message maar weg. Dat is zeg maar de transactie die er omheen zit. Als het niet goed gaat, dan loop ik in die process claim tegen een exception aan. Die exception brengt mij in de catch. En in die catch wordt automatisch ook de transactie gerollbacked. En dan kom ik dus ook niet meer bij de queue.delete message. Dus die message blijft in de queue staan. En dan kan dus iemand anders hem straks nog een keer gaan claimen. Ik krijg natuurlijk geen exception op een functioneel ding. Ik krijg een exception als er technisch wat fout zit. Nou, in die process claim methode, die code zal ik je besparen. Dat is ook niet de allermooiste code die ik ooit geschreven heb. Zeg ik er meteen eerlijk bij. Het ging meer om het feit om het überhaupt in werking te krijgen. Wat ik daar doe is wat XPath om dat XML-ding uit elkaar te vlooien. Vervolgens persisten we de claim met SQL Azure. Daar zal ik je nog wel wat van laten zien. Dan kijk ik eigenlijk hoeveel claim items er in die claim zitten. Eén of meer. En voor ieder claim item die ik tegenkom, ga ik naar de betreffende third-party service. Dus ofwel naar de hospital service of naar de pharmacy service. Om vervolgens goedkeuring te vragen op dat betreffende claim item. En die goedkeuringsverzoeken die gaan dus via de servicebus. En daar heb ik dus een andere API hiervoor nodig nog. En vervolgens komt mijn tweede service van de worker in beeld. Op het moment dat er weer goedkeuringsverzoeken of afwijzingsverzoeken zeg maar, in die servicebus terugkomen. En die gaat die dingen vervolgens processen en ook weer in SQL Azure zetten. Dat is eigenlijk gewoon de terugweg die hetzelfde doet als de heenweg, qua techniek dan. Dus die heb ik verder niet uitgewerkt. Het persisten van die claim in SQL Azure zal ik ook iets van laten zien. Dat is ook niet echt hele spannende code. Wat ik doe, ik vraag aan de application server een datasource op. Dus die DS-variabele die je daar ziet, dat is een datasource die in de application server gedefinieerd is en die ik met behulp van dependency injection heb geïnjecteerd. En tijdens het uitrollen van mijn applicatieserver maak ik dus in de configuratie zo'n datasource aan. En die laat ik daarin wijzen met de connection string naar de SQL Azure database. Ik zal zo laten zien hoe dat er ongeveer uitziet. Nou, die connection die krijg ik dus geïnjecteerd van de application server. Daar zit netjes een connection pool onder, dus dat is ook meteen netjes gepoeld. Vervolgens kan ik op die connectie kan ik een callable statement aanmaken. Dat is de manier om in Java een store procedure te kunnen aanroepen. Nou, die geeft dan even een aantal placeholders als variabelen mee. Daar moet ik nog wat parsewerk voor doen, want ik heb natuurlijk allemaal stringetjes net uit de lepel uit dat XML-bericht. Nog wat datumconversie en wat integerconversie. En vervolgens voeg ik die zeg maar getyped toe aan de store procedure. Ik voer die store procedure uit en ik sluit de connectie. Gaat hier onder water wat fout, loop ik tegen een technische exception aan en knelt uiteindelijk mijn process claim en methode die je net zag. Als het goed gaat, dan gaat het goed en wordt die data gepersisteerd in de SQL Azure database. Wat heb ik nodig om die datasource voor elkaar te krijgen? Nou, allereerst heb ik de Microsoft JDBC driver voor SQL Server nodig. Zoals ik al zei, die kun je gewoon downloaden van de Microsoft website of die kun je van de CD van SQL Server afhalen. Dat is de SQL JDBC 4.jar, zo heet dat ding. En daar zit dus de normale XA transactiedriver voor SQL Server in, maar die werkt ook voor SQL Azure. Wat ik moet doen is, ik moet het ding dus in de application server op het glasspad krijgen. Dus die application server moet tijdens het draaien moet die driver kunnen vinden. En vervolgens moet ik ofwel door die application server te configureren dat hij een data source aanmaakt. Ofwel zou ik het ook in een normale Java code kunnen doen. Door expliciet die klasse te laden. Dus de code die je hier ziet, dat is de naam van de driverklasse die ik nodig heb. En vervolgens kan ik gebruik maken van de JDBC driver manager. Waar ik een connectie kan aanvragen voor een bepaalde URL. En daar komt natuurlijk het spannende deel. Die URL die wordt tegen alle database drivers in het geheugen aangehouden die zich geregistreerd hebben bij die driver manager. En als er eentje is die zegt van nou deze connection URL die begrijp ik wel, dan gaat hij daarmee een connectie opbouwen naar de betreffende database, in dit geval dus naar SQL Azure. Nou, de code die hieronder staat is gewoon het uitvoeren van een simpele select, dus dat geloven jullie ongetwijfeld wel. Dan die connection string. De manier om het ding op te bouwen is, hij bestaat uit een aantal onderdelen. Hij begint met JDBC dubbelpunt SQL Server dubbelpunt. En dan komt de naam van de SQL Azure server name, zoals je die in je Azure Management Portal geconfigureerd hebt, voorafgegaan door de twee slashes. Dan moet je nog achterproppen .database.windows.net. Dan moet je de database naam meegeven binnen SQL Azure die je wil benaderen. En je moet een username en een password meegeven. wat me eigenlijk nog de meeste uitzoektijd had gekost. Want daar is voor Java eigenlijk was er helemaal niks over te vinden. Later zat ik wat te googlen voor C-sharp en daar vond ik het wel. Maar dat had ik misschien eerder moeten bedenken. Maar je moet achter die username moet je nog even add en dan wederom weer die SQL Azure server name meegeven. En dan krijg je dus een connection string zoals je die hier onderaan ziet. Oh. Opzij gaan. Als je ze allemaal achter elkaar plakt met de juiste scheidingstekens ertussen, dan wordt dit je connection string. Als je dit gebruikt, ook vanaf je lokale machine, dan connect je met deze string naar de SQL Azure Service die in de cloud draait. En je begrijpt uiteraard dat de username wachtwoord die hier staat fake is. Maar je mag het gauw gaan proberen. Maar hij doet het echt niet. Oké, nou daarmee hebben we zo'n beetje de functionaliteit van die worker role wel gehad. Dus die worker role is aangekomen bij het inschieten van het approval request bij de servicebus. En om met die servicebus te kunnen werken heb ik een andere SDK nodig. Want de servicebus is onderdeel van AppFabric. En voor AppFabric had ik nog geen SDK. Laten we hopen dat daar ook iets voor is. En dat is er ook. Dat is de zogenaamde AppFabric SDK voor Java developers. Dit kun je vinden op de URL j.netservices.com. En dat is een project wat al een hele tijd bestaat. Eigenlijk vanaf het moment dat eigenlijk Azure de eerste keer public ging. Was er al vrij snel hier wat activiteit. Ook dit is een open source project waarin een tweetal voor mij onbekende bedrijfjes, Persistent Systems, moeten we wel goed zeggen, en Chakra Inc., wederom gesponsord door Microsoft met funding en technical guidance, begonnen waren om een SDK voor AppFabric te maken. En in eerste instantie hadden ze dat vrij grootschalig aangepakt. Wij stonden hier 2 jaar geleden ook op DevDays. En toen lieten we zien hoe relaying via de servicebus via deze SDK werkte. Dus ze hadden complete binaire implementaties van relaying via TCP voor de servicebus. Alleen, letterlijk op het moment dat wij hier de demo stonden te doen 's middags, was er een upgrade van Azure, waardoor er wat veranderde in die relaying. En die SDK is daarna nooit meer aangepast. Dus we draaiden de demo nog voordat we de sessie deden 2 jaar geleden. Toen werkte die nog, wel met een kleine hiccup. En tijdens de demo, in de sessie, ging het mis. Nou, dan baal je toch van. Maar ja, goed, die denkt, demo gods, kan een keer gebeuren. Maar s'avonds zat ik nog even wat te googlen en toen zag ik dat er een update was geweest van Azure. En daarmee was die SDK dus kapot gegaan. Maar hij is er nou ook nooit meer gefixt. Dus op dit moment is er geen manier meer om TCP relaying via die servicebus te doen. Dat is op zich wel jammer. Maar gelukkig is er nog wel wat anders wat we kunnen gebruiken. Nou, wat willen ze met die AppFabric SDK op dit moment aanbieden? Ook weer een open source AppFabric SDK. En dat is heel handig, zal ik je zo laten zien. Wat documentatie. Nou, dat documentatie dat is echt minimaal. Als er een methode op zit, op dat ding connect, dan staat er in de documentatie, met deze methode kun je een connect doen. Een beetje van dat niveau is de documentatie. Dat valt een beetje tegen. Die sample applicatie is leuk, maar die doet het niet meer. En die unit test, die waren ze ook maar vergeten mee te packagen volgens mij. En de prescriptive patterns en guidance, wat toch wel klinkt als van, je wordt aan het handje meegenomen, je kan het niet meer fout doen. Dat blijft beperkt tot een tweetal samples die je online ziet waar je wel wat code uit kan rippen. Maar als je het letterlijk copy-paste, dan werkt het niet. Dus hier wordt nog wel wat aan je eigen fantasie overgelaten. Maar dat vinden we natuurlijk als developers alleen maar leuk om een beetje te knutselen. Het moet niet te makkelijk zijn, want dan is het ook niet leuk. Nou, ook hier een architectuurplaatje, letterlijk van hun website gehaald. Eigenlijk biedt hij 2 dingen. Ik noem hij connect aan de servicebus, maar hij connect aan AppFabric. Dus dat is nog even wat breder in mijn beleving. Hij biedt een API om te praten tegen Access Control Service. En hij biedt een API om te praten naar de servicebus. En dan eigenlijk 1 specifieke feature daarvan, namelijk de Message Buffer Service die in de servicebus zit. Dus zoals gezegd, relaying zit hier niet in. Dus ik kan niet een service die ik on-premise op deze machine draai aanmelden in de servicebus, zodat andere mensen dat ding kunnen vinden. Maar wat ik wel kan doen is een message buffer openen in die servicebus. En als andere mensen die message buffer ook weten te vinden, dan kunnen we op die manier met elkaar communiceren. Dus een alternatieve vorm van messaging zou je kunnen zeggen. En ook dit is weer REST-based. Dus dat is het mooie van al die services zijn REST-based. Dus het is redelijk eenvoudig om er tegenaan te programmeren. Nou, wat ik net vertelde, de eerste versie van J.NET Services is eigenlijk sinds 2008 niet meer geüpdate, is ook kapot. Wat er nog wel op de website staat is dat ze volgens mij in 2010 een minor update op de SDK hadden, waarin ze hem weer on par hadden gebracht met de SDK 1.2 die rond de PDC werd aangekondigd. Maar die minor update betekende wel eigenlijk dat alle tientallen classes die in die oude API zaten, die waren verdwenen. En er waren een compleet nieuwe implementatie voor service buffers was erin teruggekomen. Dus als dat een minor update is, dan ben ik wel benieuwd naar de eerstvolgende major update. Want misschien dat we dan wel weer mooie dingen erbij krijgen. Dus eigenlijk kan deze met de access control service praten en ik kan er message buffers mee aanmaken, uitlezen en er spullen in stoppen. Ook voor de AppFabric SDK geldt dat het een puur Java ding is. Wederom, het is een beetje knutselen met wat REST dingetjes. Dus ook dit kan ik op een niet-Windows platform draaien. Dus wederom heb je een zware Java EE applicatieserver die je on-premise wil houden, die daar op Unix of op Linux draait. Dan kun je deze SDK gebruiken om te connecten aan die servicebus en aan de access control service. En hij heeft maar één dependency, namelijk Commons Codec. Dat is een Apache-project wat je nodig hebt om wat met de URL-encoding en decoding te kunnen doen. Dus dat is, ook daar word je als architect niet zenuwachtig van de dependencies die dan mee naar binnen geschoven worden. En de rest van de implementatie is letterlijk en figuurlijk, als je die source bekijkt, het aan elkaar knopen van stringetjes om REST-requests te kunnen doen. Nou, nu we die SDK kennen, kunnen we kijken naar de implementatie. Zoals Edwin vertelde, we hebben twee third-party services. De pharmacy service en de hospital service. Ik heb de hospital service in Java gebouwd. En Edwin zal zo meteen laten zien wat hij heeft moeten aanpassen aan de pharmacy service om via message buffers te kunnen connecten. Als we kijken naar die hospital approval service, zoals ik hem heb genoemd. Dan geldt dat dat ding dus een on-premise Java service is. Dat betekent dus dat hij in het rekencentrum van het hospital waarschijnlijk zal gaan draaien en dus niet in de cloud zelf. Maar dat hij met de cloud oplossing gaat samenwerken door via die servicebus message buffers te gebruiken. Ook dit ding draait in een Glassfish application server, gewoon om het makkelijk te maken, zodat ik ze ook gewoon makkelijk op één machine zou kunnen deployen. Dat is gewoon puur gemakzucht. Het had ook in compleet wat anders kunnen draaien. En sterker nog, zo ingewikkeld is die code niet, dus ik had het ook gewoon in een command line applicatie kunnen bouwen. Maar dat klonk toch op de een of andere manier te makkelijk, dus meteen maar full force gegaan. Dus ook dit ding is een EAB 3.1 timer service. Eerste tip die ik kan geven bij het communiceren met message buffers is om gebruik te maken van de uitgebreide logging. En in die SDK zit ergens verstopt een klasse die heet LoggerUtil. Ik vond hem eigenlijk per ongeluk toen ik door die klasses aan het bladeren was. In de documentatie stond hij niet. En met die LoggerUtil kan ik de methode in het logging aanroepen. En als ik dat doe, dan geef ik er een of ander naampje van een tekstfile aan mee. In mijn geval de hospitalapprovalservice.appfabric.log. En dat ding komt vervolgens ergens diep in de krochten van mijn Glassfish application server te staan. Dus die komt in de Glassfish 3, Glassfish domains, domain 1, config. En dan daar komt die tekstfile te staan. Maar daarin wordt wel echt op het allerlaagste niveau logging gedaan van de communicatie tussen die message buffers. Dus als je tegen foutjes of dingetjes aanloopt of het werkt niet of ze kunnen elkaar niet vinden, dan kun je daar heel gedetailleerd zien wat de URL's zijn die in elkaar geknutseld worden en wat voor berichten verkeer er heen en weer gaat. En niet alleen zozeer het aanroepen van een enkele URL, maar ook het inloggen bij de access control service en al dat soort dingen vind je daarin terug. Dus dat is de eerste tip. Dan heb ik hier de implementatie om te connecten aan een message buffer. Iets inzoomen. Om dat te kunnen doen moet ik een zogenaamde message buffer policy aanmaken. In die message buffer policy moet ik een aantal parameters meegeven. Ik moet aangeven dat authenticatie required is. Want die servicebus is beveiligd via de access control service. Dus ik moet daar zometeen een token meegeven om te kunnen inloggen. Ik kan eventueel nog mijn transport security nog beveiligen. Dus dat betekent wil ik via HTTP of via HTTPS gaan naar die servicebus. Ik kan een purge time instellen na hoeveel tijd messages worden gedelete. Maar ik begreep van Edwin dat eigenlijk niet zo heel veel zin heeft. Want je kan het wel meegeven, maar de standaard instelling in Azure was 5 minuten, 10 minuten, dat was het ook alweer? Oké, dat is tevens de max tijd. Dus het heeft niet zo heel veel zin om dat mee te geven, want ze verdwijnen toch? En ik kan nog een maximale grootte voor de message buffer instellen. In dit geval heb ik voor 100 messages gekozen. Die dus gelijktijdig in de message buffer kunnen zitten. Nou, dan heb ik wat credentials nodig. Dat zijn de credentials die ik meegeef om het te kunnen authenticeren daar. Dus ik maak een zogenaamde shared secret token aan. In die shared secret token geef ik twee zaken mee. Een issuer name en de issuer key. Die issuer name en die key die kun je weer uit de management portal halen. Die key is weer zo'n mega ingewikkelde string. En die issuer name was owner, geloof ik, hè? Ja. Dan maak ik request buffers aan door het message buffer object te gebruiken. En te zeggen van nou, doe mij maar een nieuwe request buffer. Want dat is hoe ik wil gaan communiceren. Ik geef de namespace aan van de service. Ik kan het ding gewoon een naampje geven. Dus in ons geval was het, weet je dat ding ook alweer, wat hadden we ook alweer genoemd? Claims? Ja, hospital request, dat was hem inderdaad, ja. En dat is de buffer name. En ik kan nog de namespace aangeven waarin die buffers vervolgens zitten. Nou, eigenlijk niet zo'n hele spannende code wederom. Maar dat had je ook niet verwacht, want het is gewoon het connecten naar een REST URL. En dan krijg ik een gevulde message buffer object terug. En wederom hier die key, die moet je dus halen uit die management portal. Vervolgens kan ik dat ding gaan gebruiken. En ik kan hem gebruiken door er wederom op te gaan pollen. En dat doe ik weer met zo'n AEB timer. Dus iedere 10 seconden poll ik die message buffer een keer. En dan vraag ik van, ik vraag de retrieve message. Hier is de Java SDK een stukje beperkter dan de methodes die je in de .NET SDK hebt. Daar kun je nog wat uitgebreider onderscheid maken in of dat je de message er meteen wil uitlezen of alleen maar wil kijken wat er in de queue staat, dat soort dingen. Maar ik moet hem er eigenlijk gewoon meteen uithalen. En ik geef de naam van de buffer mee en vervolgens geef ik nog een timeout in seconden mee dat hij aan die buffer moet, dat hij moet gaan staan wachten totdat hij een bericht vindt. Als hij hem eerder vindt, dan returnt hij eerder uiteraard. En vervolgens vind ik wel of niet iets in die queue. Overigens, dit is een andere API, dus wat ander gedrag. Als hij na 5 seconden niks vindt, dan krijg je een exception. Dus hier moet ik wat exception handling doen als ik niks heb gevonden. Dus bij de ander krijg ik dan een lege message. Hier krijg je een exception. Dus ik moet wat andere fouten van linkscode schrijven. Nou, dat ziet er redelijk eenvoudig uit. Dus je compileert het en je drukt op run. En vervolgens dan gaat het meteen stuk bij de eerste call die je op die servicebus doet. Want we kregen een van de vage foutmelding. En die foutmelding zei, ja, je gebruikt WRAP versie 0.8. En dan had ik daar nog nooit van gehoord. Maar WRAP staat voor het Web Resource Authentication Protocol. Dus dat is zeg maar de manier om die credential informatie uit te wisselen bij de access control service. En die WRAP versie 0.8 die is afkomstig uit 2009 volgens mij. Dus ken ik dat ook de laatste keer geweest dat ze hier een update van hebben gedaan in de Java SDK. En inmiddels zit de servicebus op versie 0.9. Dus wij dachten van, en nu? Betekent dat wij nu zelf een WRAP parser moeten gaan schrijven? En hoeveel tijd hebben we nog tot de dev days? Dat was een beetje het idee. Maar toen dachten we van, ja, wacht eens even. Het is open source. Dus waarom downloaden we niet gewoon de source files? Nou, dat heb ik gedaan. Vervolgens heb ik eens gekeken hoe die implementatie in elkaar zat. En toen kwam ik erachter dat het gewoon continu allemaal stringetjes aan elkaar plakken was om die verzoeken in elkaar te editen. Dus eigenlijk het enige wat ik heb gedaan om het werkend te krijgen, is de shared secret header gewoon een commentaar voorzetten. En uiteraard op de plek waar dat ding gebruikt wordt, hem daar ook natuurlijk tussen commentaar zetten. Dus ik gaf eigenlijk geen protocol mee. En kennelijk was dan de default gedrag dat hij dan op het nieuwste protocol stapt, dus op 0.9. Dus het opnieuw compileren van deze library en hem weer includen betekende een rebuild en dan wel werken. Dus hier komt de beauty van de open source zeg maar volledig tot zijn recht. Wel een beetje pijnlijk dat er dus een gecompileerde library online staat die niet werkt en de sources die je dus wel werkend kunt krijgen. Misschien moeten we maar eens een mailtje richting dat forum sturen, dat is dan mailtje nummer 3, en met een oplossing erin. Oké, dan wil Edwin niet vertellen over de aanpassingen die hij heeft moeten maken in de pharmacy service.
Tijdens de voorbereiding van deze sessie, de solution die hadden wij al een keer helemaal gebouwd in .NET. Dus voor mij was er niet zo heel veel te doen. Dus ik heb eigenlijk alleen maar koffie gehaald voor Bert, een beetje masseren, je kent dat wel. Grappen vertellen, dat hij een beetje vrolijk bleef. Totdat we hier aankwamen. Namelijk de oorspronkelijke solution, zoals die hier ook getekend staat. Daar gebruikte ik gewoon WCF-bindings die beschikbaar zijn in de AppFabric SDK op .NET. En daar kan ik allerlei coole WS-sterretjes-standaarden gebruiken. Security, dat zit allemaal in die bindings. Maar goed, dat kon hier dus niet gebruikt worden, omdat ik ook gebruik moest gaan maken van die message buffers. En gelukkig zit er in de AppFabric SDK voor .NET zit ook gewoon managed classes om dat te kunnen doen. En wat ik heb gedaan, dit is een stukje voorbeeldcode van hoe ik een client, zo'n message buffer en client kan maken. En het lijkt allemaal een beetje ook op wat Bert net deed. Sowieso lijken die SDK's heel erg op elkaar natuurlijk. Want ja, uiteindelijk is het hier onder water ook alleen maar wat reststringen in elkaar hacken. Het enige wat ik hier moet doen, is dat ik hier... het belangrijkste is eigenlijk die security. En wat ik daarvoor tot mijn beschikking heb, is een Transport Client Endpoint Behavior. Nou, dat is een hele dure naam. Maar wat dat ding eigenlijk doet, is die secret, die naam owner en die moeilijke string waar Bert het steeds over heeft. En de oplettende kijker zal ook zien dat je deze niet hoeft te onthouden. Die moet ik in elkaar zetten. Ik heb dan ook zo'n policy en dan zien we weer dezelfde properties terugkomen. Zo'n expires, het aantal messages wat er maximaal tegelijkertijd in kunnen staan. En een van de dingen die ik nog kan doen, en dat is wel grappig, is een discoverability property zetten. En het leuke is dat de Azure Service Bus, die kan jou een lijst geven met alle endpoints die zijn geregistreerd in die Service Bus. En op het moment dat ik dit op discoverability policy.public zet, dan wordt hij ook echt beschikbaar. Dan kan ik hem via een Atom feed, als ik naar een bepaalde URL ga, kan ik ook zien welke buffers er zijn. Dat is op zich wel een aardige feature. Nou, dan vervolgens moet ik de buffer location aangeven. Dat is eigenlijk die URI. Dat is eigenlijk zeg maar het endpoint wat we allebei moeten weten. En als we dan daar onze berichten maar naartoe sturen, dan communiceren we met elkaar. En vervolgens is er gewoon een message buffer client die je kan creëren met die policy. En nou, in dit geval moest ik ook nog een message version meegeven. En dan heb ik eigenlijk een client waarmee ik berichten kan versturen naar die message buffer. Nou, hier zien we dan een voorbeeld van hoe haal ik dan zo'n bericht eruit. Ik zeg gewoon bufferclient.receive en ik geef daar een timespan mee. En vervolgens kan ik dan uit die message die terugkomt, kan ik de body halen. En dat kan ik dan binair doen of als string. Nou, in dit geval heb ik het gewoon als string gedaan. En het versturen van een bericht moet ik een message creëren. Dus ik wrap hem eigenlijk nog in een soort SOAP berichtje. Ik kan daar een action aan meegeven en vervolgens de content, dat is gewoon een string. En op die manier hebben wij zeg maar die berichten die ik binnenkreeg, die heb ik afgehandeld. En vervolgens heb ik het antwoord, is de claim toegekend of niet. Dat heb ik weer teruggestuurd en dat is dan weer de buffer waar Bets & Service naar ging luisteren. En vervolgens kan ik zeggen bufferclient.send. Dus ja, dat was eigenlijk alles wat ik moest aanpassen aan de .NET service om het allemaal weer werkend te krijgen. Dus toen kon ik weer koffie gaan zetten en dat soort zaken. Dus, ja.
Ik lus eigenlijk wel een bakje.
Lus je een bakje? Ja, zal ik even een bakje halen?
Ja, is goed. Oké, nou, we hebben nog een beetje tijd over. Dus we kunnen eventjes kijken of we het ook nog aan de praat kunnen krijgen. Schakel we eventjes over naar mijn image. Wat ik ga laten zien is de voorkant van de applicatie is een website. En die draait in de cloud. Dat is deze website die je ziet. Is het een beetje te zien? Met deze website kun je zeg maar claims inschieten. Als ik hier naar Enter Claim ga, dan krijg ik een mooie user interface. Als het goed is, als het netwerk het doet. Ik hoorde slechte berichten gisteren, maar het lijkt nu goed te gaan. Fingers crossed. Hier krijg ik een formuliertje waar ik zeg maar claims in kan schieten. En als ik daar onderaan op submit claim druk, dan wordt die claim in de queue geschoten. Dus dat betekent, dit is iets wat in Azure draait. En dit Azure ding, dat schiet iets in de queue service. Aan de andere kant van die queue, zou je kunnen zeggen, staat dus die Java worker te luisteren. Die ik overigens nu uit de lokale Azure emulator draai. Maar hij connect wel aan de live queue die in Azure zit. En die gaat hem processen. En een van de dingen die hij doet is dat ding vervolgens in de SQL Azure schieten. De claim item stellen en vervolgens voor ieder claim item een request uitsturen naar de betreffende approval service. Dus naar de hospital service die ook in Java is gebouwd, maar die on-premise draait. Dus die op mijn lokale machine draait. En eentje naar de pharmacy service, wat een .NET service is, die ook on-premise draait, ook op deze machine draait. Dat is gewoon een executable die ik ook vanaf de command line even aftrap en zo meteen. Ik zal eerst eens even kijken of de server nog draait. Ik zal hem voor de zekerheid, want we hebben toch nog even tijd, even nog een keertje opnieuw starten. Dan weet ik bijna zeker dat alles goed gaat. Ja, je moet... Dat niet tempten, begrijp ik. Maar... Oké, dus ik undeploy even die applicaties. Zou ik de server nog yo-yoen? Nou, dat is niet echt nodig, lijkt me. Dat kunnen we altijd nog doen. Ik gooi hier de InstaCorp Worker. Dat is dus het onderdeel wat zeg maar in Azure draait. En de InstaCorp Hospital Service. Dat is het ding wat on-premise draait. Gooi ik allebei in de application server. Het gekke is nu dat ik ze eigenlijk in dezelfde application server draai. Want de ene zeg maar de local emulatie van Azure is. En de andere zeg maar de emulatie is, of emulatie is, de live services die on-premise draait. Goed, normaal gesproken draait die InstaCorp Worker natuurlijk ook in de cloud. De hele runtime omgeving die is al gedeployed. Dus de hele JDK, de Glassfish, die is al neergezet en opgestart. Dat duurt allemaal erg lang. Ook voor de local Azure omgeving duurt dat erg lang om dat op te starten. Dus dat zal ik jullie besparen. Nou, het lijkt erop, de server draait nog. En hij is al aan het scannen of dat hij nog messages kan vinden. Wat ik dan ga doen is de pharmacy service nog even starten, de pharmacy buffer, zodat allebei de third party services nu geregistreerd staan. En dan moeten we een claim gaan verzinnen. Dus dan hebben we alleen eventjes een client ID nodig nog. Weet je niet nog uit je hoofd? Oké, dat wordt een uitdaging dan, dan moet ik even in de code kijken. Altijd spannend natuurlijk. Het was niet met ene erin, maar dan... Eens even kijken. Nou, dan zien jullie ook meteen de prachtige implementatie van mijn hospital service. Die had ik graag geheim willen houden, maar... Nou, pak het deze maar eens eventjes. Terug de console openzetten, zodat het zichtbaar is. Dus deze client... Nou, wat zullen we doen? Deze test. Hij is in het ziekenhuis geweest voor een bepaald product. Wat heeft hij daar gehad? Gips. Heeft hij alweer gips gehad? Een beetje een gebroken been. Heeft hij één keer gehad? En hoe is het geld? 1. Ah, prima. En vandaag is het de 29e. Nou, vooral laten we het gisteren zetten. Dus gisteren heeft hij wat gips gehad. Hij heeft één been in het gips. En vervolgens moest hij ook nog even naar de apotheek voor iets anders. Wat heeft hij daar gehaald? Paracetamol of zo. Oh, dat was niet handig. Dus ik moet ook gewoon niet gaan typen. Gaan we doen. Dus hij heeft gips gehad. Eén keer, dat was gisteren. 28, oppassen welke toets ik allemaal aanraak. En hij wou paracetamol. Nou, daar heeft hij er meteen maar 20 van gehaald, denk ik. Dat was vandaag, vanochtend vroeg. Zware nacht gehaald, denk ik dan. En dan submitten we deze claim. Als het moment dat ik hierop klik, dan wordt dus de claim XML in de queue geschoten. En kan ik zo meteen in de output van de application server gaan kijken of die ook wordt opgepakt. Schiet hem hier weg. Het posten is gelukt. Schakelen we even over naar de log hier. Die zet ik eventjes op scroll log. Er komt een enorme bak logging voorbij. Dat is een beetje lastig. Die SDK's die spugen allerlei debug logging uit. En wat je ook probeert, op logniveau kun je dat niet uitzetten. Dus ook daarvoor zul je eigenlijk de source moeten downloaden om vervolgens al die printline statements die daartussen staan gewoon letterlijk uit de code te halen. Want dit spuugt zoveel log uit dat als je het een 10 minuten kwartiertje laat draaien, dan heb je meer dan 1 MB aan log. Dus als je het de hele dag laat draaien, dan lopen die logfiles compleet vol. Dus, en je hebt het allemaal niet nodig, want het is echt trace level logging. We moeten even kijken waar hij de message heeft opgepakt. Even scannen. Dat is al zo lang geleden. Nee. Dat was al de approval service. Het gaat allemaal vrij snel. Een keertje proberen. Door de logging het bos niet meer. Nou, message was found. Ja, het is... We hebben nog 7-6 minuten, dus we kunnen nog even zoeken. Even kijken hoor, hier wordt de request in de buffer gepolled. Nou, toch even jouw advies volgen en onderaan beginnen. Dit is... Oh nee, hij loopt natuurlijk de afgelopen tijd ook door, dus dat is niet zo handig. Het zoeken gaat niet hier. Ja, het is nogal veel logging. Even kijken, hier zien we in ieder geval wat. Hier zien we de Approval Administration Services. Dus hier zijn we alweer op de terugweg. Dus dan moet het hierboven gaan zitten. Kijk, hier zie ik wat dingen gebeuren. Hier zien we zometeen een... Ja, moet hierboven zitten. Een pollactie. Ik zie even niet waar die zegt looking for message, maar in ieder geval wat we hier zien is het bericht wat de claim service vindt. De claim service staat te luisteren op de queue. Hij vindt daar een claim ID terug en een customer ID. Nou, die komen overeen met wat ik net had ingegeven. Dus hij, dat bericht pakt hij uit de queue. Vervolgens persist hij het in de database. En dat kan ik wellicht ook nog even laten zien. Want daar heb ik een servletje voor gemaakt. Ze zien hier die DevDays test bijgekomen. Dat is dus de claim die ik net ingeschoten heb. Die persist die in SQL Azure. Vervolgens telt hij het aantal claim items wat erin zit. Die persist die vervolgens ook in de database. En hij gaat vervolgens zowel naar de Hospital Approval Service als naar de Pharmacy Approval Service een bericht wegschieten. Die Hospital Approval Service die zie je hier tussendoor loggingen uitspugen. Die vindt via de servicebus in die message buffer ook een bericht. Namelijk een of andere goedkeuringsstringetje wat hij moet gaan parsen. Dat kan hij vrij snel. En hij stuurt daar een response message op terug. Ook weer via de servicebus. Vervolgens doe ik ook een pharmacy approval. Dus moeten we in de logging van deze daar ook wat van zien. Nou, dat klopt. Dus dit is de .NET implementatie. Die vindt ook een bericht en die heeft vervolgens daar ook een antwoord op teruggestuurd. Dus de approval service, die weer in de worker draait, die komt terug. Die pikt uit die servicebus de response messages en hij parst dat. En hij ziet van, nou, het ene is een reject. Dus een van de claims die ik heb ingevoerd is afgewezen. En de andere is een goedkeuring. En die kan ik ook nog laten zien door wederom eventjes een... andere servlet achter schieten die de inhoud van de claim item table laat zien. En hier zien we dat eentje is afgewezen. Hier zien we dat een verzoek voor... kijken welke van de twee is afgewezen. Ja, die Viagra die hadden we vandaag niet opgestuurd, geloof ik. Oh, de paracetamol is afgewezen, zie ik. Het gips is ook af. Ja, dat is een oude claim volgens mij. Nou, daarmee hebben we in ieder geval laten zien dat zeg maar de volledige integratie van de scenario's zeg maar werken. Terug naar de presentatie. De laatste minuutjes. Komen we bij de wrap-up. Een paar conclusies. Nou, wat in ieder geval wel duidelijk is geworden denk ik uit het verhaal is dat de Java SDK's voor Azure... dat je met wat geknutsel daar wel leuke dingetjes mee kunt doen. Maar dat ze niet on par zijn met zeg maar, de status van Azure zelf. De Azure SDK zelf zit op 1.4.1. Het beste wat we hebben zit op 1.2. Dus dat betekent dat je toch met wat verouderde features aan de gang moet. Het goede nieuws is dat het de rest is. En met een beetje knutselen kan je misschien nog wel wat verder komen. De belofte dat Java een first class citizen op Azure zou zijn. Ja, die is natuurlijk nog niet helemaal waar. Ten eerste niet omdat je geen Java runtime nog hebt op Azure. De verwachting is misschien dat die er wel gaat komen. Dus dat er misschien wel een Java-role gaat ontstaan die je kunt kiezen. Dan hoef je dus niet meer zelf de heel die packaging te doen om een runtime-omgeving up and running te krijgen. En de andere belofte min of meer die er is dat Microsoft dus zelf bezig is om met een complete Java SDK voor Azure te komen zelf. Dus dan krijg je waarschijnlijk alle diensten in één SDK die wellicht wel hopelijk mee gaat lopen met de SDK-versie van Azure zelf. Nou, het goede nieuws is wat ik al zei, is dat het allemaal REST gebaseerd. Nou, REST is relatief eenvoudig, dus voor interop is dat allemaal prachtig. Ik heb laten zien hoe ik aan storage kan connecten, hoe je message buffers kunt gebruiken. En onder water werd ook de Access Control Service gebruikt. En SQL Azure is dus relatief eenvoudig te gebruiken vanuit een eenvoudige Java-applicatie die ofwel on-premise dan wel off-premise draait. Wil je met de spullen aan de gang? Dan heb ik hier wat linkjes. En nog een shameless plug. Laatste sessie vanmiddag om 4:15 doe ik nog een hele uitgebreide variant om het up and running krijgen van de Java runtime met de Windows Azure plugin voor Eclipse. Die sessie komt overigens in plaats van de web services interop sessie die daar oorspronkelijk gepland stond. Dus wil je nog veel meer en veel uitgebreider zien wat alle configuratiemogelijkheden op dat vlak zijn, dan kom dan vanmiddag ook nog eens even kijken. Daar maak ik ook gebruik van de laatste versie van die Eclipse plugin die beschikbaar is gekomen. Nou, is tijd op. Nog vragen?
Ik laat zien dat het nogal wat behulst om even op Java te hosten. Blogging en bijna support. Welke situaties zijn dan eigenlijk nog? Is het eigenlijk nog geschikt om dit te gaan doen?
Nou, dat is wel een goede vraag. Je kan het zeg maar twee kanten mee op. Als je zeg maar Java development doet en je wil zeg maar de schaalvoordelen van Azure behalen, dan is misschien de associatie om dan Azure als cloud oplossing te kiezen, is dat misschien niet de meest voor de hand liggende. Dus je moet eigenlijk meer de andere kant op zien. Namelijk, stel je hebt een bestaand bedrijf die nu on-premise, dus in een eigen datacenter, zowel .NET als Java draait en daar interop tussen heeft. En zij zouden van hun rekencentrum af willen door naar Azure te gaan. Maar het nu niet durven omdat ze ook nog wat Java-spullen hebben, ja, die ze dan toch nog weer lokaal moeten zeg maar, hosten. In zo'n soort scenario, waarbij je zeg maar, een heterogene omgeving eigenlijk naar de cloud wil brengen, dan is dit een oplossing om dat voor elkaar te krijgen. En dus hoeft dat dus geen showstopper meer te zijn. Om nou te zeggen dat Azure het platform op dit moment voor Enterprise Java is, nee, op dit moment is dat het nog niet. Als Microsoft inderdaad met een betere SDK komt en met een Java-role, dan zou dat wel kunnen worden. Maar dat is dus afwachten.
En waarom zou je die Java-applicatie niet gewoon in een andere cloud hebben?
Maar dat zou ook kunnen. Dat zou ook kunnen. En dan alsnog gebruik maken van de SDK's die ik liet zien om vanuit een andere oplossing te connecten aan bijvoorbeeld de queue en de servicebus services die er zijn. Dus de connectivity is één. Het echt runnen van Java in de cloud zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Andere vragen nog? Dan danken wij jullie voor de aandacht.
Dankjewel.
De presentatie? Ja, ik neem aan dat die sessies vrij snel beschikbaar gaan komen. En ik heb mijn presentatie ingeleverd. Dus waarschijnlijk zullen ze wel op de site wel te downloaden zijn, verwacht ik. Ja, anders kan ik je mijn kaartje wel geven en dan kan ik hem aan je mailen.
Thank you.